Broeders, zusters, goedemorgen allemaal. Het is goed om elkaar te ontmoeten rondom een open Bijbel. En het is voor mij een voorrecht dat ik vanmorgen verder mag gaan met de serie over de Petrusbrief. En vanmorgen willen we nadenken over wat al in de mededelingen stond vermeld. 1 Petrus 1, vers 13 tot en met vers 25. Vers 13 tot 25 van 1 Petrus 1. En ik nodig je uit om met mij mee te lezen. Wellicht mee te schrijven. En het mooie van een serie is dat je eigenlijk van alles tegenkomt of alles tegenkomt in een brief. Ging het vorige keer heel sterk over dat we door lijden heen tot heerlijkheid gaan. Vanmorgen gaat het vooral over het geloof dat op God gericht is. Waar zijn wij op gericht in ons leven? En ik denk dat het een heel belangrijk gedeelte ook voor ons persoonlijk leven is, maar ook voor ons als gemeente. 1 Petrus 1, vers 13. Daar staat het volgende. Omgord daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. En dan gaat hij in de volgende verse, vers 15 en 16, uitleggen wat het motief is om gehoorzaam te zijn. Daar staat, maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. En dan gaat Petrus het motief om te wandelen in de vreze des Heren uitleggen in de verse 18 tot 21. Daar zegt hij, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de Vader overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. En in de laatste verse, vers 22 tot en met 25, gaat Petrus in op het belang van het woord, de Bijbel. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras verdort en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u is verkondigd. Nou, tot zover dit gedeelte uit 1 Petrus hoofdstuk 1. Ik zal vooral spreken over een aantal kernwoorden uit vers 13 en 14... En 17, daar blijf ik wat langer bij stilstaan, maar wees gerust, daar gaat wat tijd in zitten. Ik ga niet zo lang spreken over de resterende versen, maar de resterende versen leg ik uit aan de hand van die eerste versen. Dus blijf rustig zitten. Tijdens de eerste preek over 1 Petrus 1 hebben we nagedacht over het feit dat wij door lijden heen tot heerlijkheid gaan. En die lijken met elkaar in strijd, lijden en heerlijkheid. En toch is dat de weg, zo de koninklijke weg zou je kunnen zeggen, zoals al de kinderen van God door de geschiedenis heen geleid zijn. En de Heer Jezus is ons daarin tot voorbeeld. Door lijden heen tot heerlijkheid. En wat Petrus, ik herhaal heel kort eventjes die eerste verse van 1 Petrus 1. Wat Petrus op een geweldige manier neerzet, althans zo heb ik dat ervaren, is dat hij jou en mij wil laten roemen in de drie enige God. Het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij neemt ons helemaal mee naar de drie enige God. En daarmee trapt hij als het ware deze brief af. En ondanks alle moeite, het lijden en de beproevingen in een christenleven, die er ook zijn in ons leven, misschien nu niet, maar misschien later, of juist heb je er vandaag al mee te maken, ondanks al die beproevingen, die moeite en het lijden, is en blijft de drie enige God de oorzaak van onze eeuwige redding en volkomen zaligheid. En dat is zoiets fundamenteels wat Petrus hier uitlegt, omdat God in zichzelf onveranderlijk is. En hij wil jou en mij meenemen met alles wat we meemaken, om ons te richten op de onveranderlijke God. Dat geeft rust, toch? Dat is de God die maar hoeft te spreken en het is er te gebieden en het staat er. Dat is de God die de ene week ijs geeft en sneeuw en de andere week de zon zo krachtig laat schijnen dat de krokus zal weer uitlopen. In een week tijd. Wat geen mens kan bewerken, dat doet hij. Nou, Petrus zegt, met alles wat je meemaakt, blijf gericht op hem. En dat is ook het kernvers voor vanmorgen. Dus vanuit die eerste versen van 1 Petrus 1... neemt hij ons nu mee naar het tweede gedeelte van 1 Petrus 1, waarbij vers 21b de kern is. Zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Ik hoop je daarmee te bemoedigen vanmorgen. Dat wij de juiste focus in ons leven hebben. Ons geloof en onze hoop op God gericht. Als je meeschrijft, kan je deze tekst opschrijven. Romeinen 15, vers 13, daar wordt de Heere God heel specifiek genoemd. De God van de hoop. En dat is mooi, want zoals de namen van God zijn, zo handelt hij ook. Dus de namen van de Heere God zeggen iets over zijn karakter. Daarom heeft de Heere God ook veel namen. Hij is niet te vangen in één naam. Eén van zijn namen is de God van de hoop. En op hem richten wij ons. Daar richt ons geloof zich op. Daar richt onze hoop zich op. En Paulus die onderschrijft dat. Dat is ook een mooie tekst om op te schrijven, Colossenzen 1, vers 27. Daar zegt hij, Christus onder u. En wat volgt er dan? De hoop der heerlijkheid. Met andere woorden, de gerichtheid op de Heere God heeft alles te maken met de gerichtheid op de Heere Jezus, die volgens het woord van Paulus de inhoud van onze hoop is. En dat is ook belangrijk om te onderstrepen. Onze hoop is niet een bepaald gevoel, wat vandaag zus is en morgen zo. Onze hoop is een persoon. Die gezegd heeft, ik ben gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En dat is heel fundamenteel. Daarom heb ik dat als thema gekozen. Geloof, hoop dat op God gericht is. En de vraag die wij aan elkaar mogen stellen, ik aan mezelf en ook aan jullie, op wie of wat zijn wij gericht in het leven van alle dag. Een leven met zijn ups en zijn downs. Nou, ik wil je fundament onder de voeten geven vanmorgen. Geloof en hoop dat zich op God richt. En waarom is dat belangrijk? Laat me een stukje context geven. Waarom is dat vers uit 1 Petrus 1 vers 21 zo belangrijk? Nou, in onze postmoderne westerse cultuur ligt heel veel nadruk op het woord zelf. Ik zal je een paar voorbeelden geven. Woorden die vandaag heel belangrijk zijn, binnen en buiten de kerk, zijn woorden als zelfbeeld. Of zelfaanvaarding. Of zelfontplooiing. Nou, je kan het lijstje afmaken. Maar heel sterk gericht op het woord zelf. En die woorden staan hoog in het vaandel. In de voorbereiding las ik het volgende, en dat wil ik graag aan je doorgeven. Het grootste probleem van de mensheid, dat is niet zozeer de verstoring van de relatie met zichzelf, maar het grootste probleem van de mensheid is de verstoring van de relatie met God door de zonde. Daarom geloof ik dat als de relatie met God wordt hersteld, er ook iets verandert met mijn zelfbeeld. Maar wel in die volgorde. Ik hoop dat je me blijft volgen, want dit is heel belangrijk. En de gerichtheid van de mens De gerichtheid op de mens, die heeft ook in toenemende mate het evangelie en de prediking gekleurd. Een sterke gerichtheid op de mens. Ik las ook het volgende. Als je je bekeert en in Jezus gelooft, dan weet je dat je voortaan, dat je waardevol bent en geliefd. Je bent een parel in Gods hand. En dat besef, het geliefd zijn, het zijn van een parel in Gods hand, maakt het leven per definitie aangenamer. Nou, nu zeg ik niet dat daar geen waarheid in zit. Blijf goed luisteren. Maar de grote vraag is, dat is een hele belangrijke, dient het geloof of is het geloof een middel om ons leven aangenamer te maken? Dient het geloof daartoe? Johan haalde broeder Lam aan. Heeft het geloof in de Heer Jezus en de navolging van de Heer Jezus het leven van broeder Lam aangenamer gemaakt? Wat denk je? 20 jaar gevangenschap. Geestelijk wel, maar daar kom ik zelf op. Heeft het geloof in de Heer Jezus de apostel Paulus geholpen om het leven aangenamer te maken? Nou, lees thuisgekomen 2 Korinthe 4, 2 Korinthe 11 na. Je zal tot de overtuiging komen. Het leven is er voor Paulus niet aangenamer op geworden nadat hij zich overgaf, geloofde, vertrouwde in de persoon en het werk van de Heer Jezus. Dit zijn de Bijbelse gegevens. Dus het geloof dient niet zozeer, is niet zozeer het middel om het leven aangenamer te maken. Maar weet je wat Paulus kon zeggen? En dat vind ik zo rijk. Filippenzen 1 vers 29. Hij zegt dit. Hij kon door de Heilige Geest zeggen dat het genade was niet alleen in Jezus te geloven, maar ook voor hem te lijden. Kijk, hier zie je het goede evenwicht. Het Bijbelse evenwicht. En het ging Paulus dus niet zozeer om een aangename leven in eerste instantie, maar het ging om de verheerlijking van wie God is. Daar ging het om. En daar heeft hij zijn leven voor gegeven. Het mocht hem alles kosten. Ja, Paulus verheerlijkte de Heer Jezus. Hij bewees uit de schriften dat hij de Messias was, die door God beloofd was en gekomen. En het kost hem gevangenschap, waar of niet? De verheerlijking van God kost vandaag een prijs. En dat is de prijs van zelfverloochening. Maar in die weg wordt de Heere God verheerlijkt. Broeders en zusters, ik meen dit uit de liefde van mijn hart. Maar we moeten vandaag waken voor een mensgericht evangelie. Iemand van jullie vraagt misschien wel de jongeren, Jacques, wat bedoel je met een mensgericht evangelie? Wat betekent dat? Nou, dat is een boodschap waarin de Heere God alleen nog maar een lieve God is, die klaar staat om onze behoeften te vervullen, om onze idealen te verwezenlijken, om onze ziekte te genezen. Een mensgericht evangelie verlaagt de hoogheilige God tot een hemelse goedheilig man of een hulpverlener op afroep. Maar dat is niet het evangelie wat Paulus verkondigd heeft. Paulus verkondigde de heerlijkheid van God. En alles en iedereen moest meewerken. Ja, hij zegt zelf, ik stel mijn eigen lichaam dienstbaar tot de verheerlijking van de Heer God. Dat zijn diepe, rijke waarheden. Nou, het Bijbelse evangelie is dus eerst en vooral Godgericht. De Heer Jezus moet verheerlijkt worden. En daarna mensgericht. Nu vraagt een van de jongeren, en ik hoop echt dat je iets aan deze boodschap hebt tot opbouw van je geloofsleven. Of misschien een van de ouderen, of diegenen die meekijken. Maar Jacques, hoe blijft mijn hoop, hoe blijft mijn geloof in deze tijden, en soms te midden van moeite en verdrukking, gericht op de Heere God? Herken je die vraag in je leven? Hoe blijft mijn hoop en geloof gericht op de Heere God, op de Heere Jezus? Nou, Petrus die helpt ons. En nu kan ik er wat sneller doorheen. Petrus gaat jou en mij 5 handvatten geven. Ik ga je 5 principes noemen waarvan ik geloof dat het instrumenten zijn, tools, principes, hoe je het ook noemen wil, die jou en mij gaan helpen om in welke omstandigheden we ook verkeren, gericht te blijven wat betreft ons geloof, wat betreft onze hoop op God en op de Heer Jezus. Nou, de eerste, daar komt hij. Ik heb er in ieder geval veel vreugde aan ervaren en ik hoop dat jij het ook ervaart. En ik heb handvatten gekregen. De eerste is vers 13. Om God, zegt Petrus, allereerst de lendenen van je verstand. Nou, dan zeggen die jongelui, ja Jacques, dat is een prachtig principe voor jou, maar het zegt me niks. Nou moet ik omgorden de lendenen van mijn verstand. Ja, daar kan ik in mijn vriendengroep niks mee. Nee, maar laat het me je uitleggen. Petrus zegt, dat is het eerste wat je moet doen. En kijk, wij hebben vandaag op onze kleding knopen. We hebben ritsen. We hebben een riem. Nou ja, dan kom je al wat dichterbij. Het zijn allemaal middelen om iets dicht te maken, om iets op de juiste hoogte te houden. Je begrijpt wat ik bedoel. Nou, in die tijd was dat een heel bekende uitdrukking. Omgorden van je lendenen. De lendenen zitten aan de onderzijde van je rug. En in die tijd droeg men allemaal lange gewaden, lange kleding. Nou, je voelt hem al aankomen. En gebruikte een gordel om dat lange overkleed, bovenkleed, naar boven op te vouwen en vervolgens om te binden, vast te binden met een gordel, zodat je kon werken en bewegen. Nou, Petrus zegt, dat is heel interessant, hij zegt, dat is allereerst nodig. Wil je in de wandel met God kunnen bewegen, wil je met hem kunnen wandelen, dan is het allereerst belangrijk dat je die mantel, en hij trekt het figuurlijk door naar je denken, naar je verstand, dat die om God is. Dat je vrij kan bewegen zoals die mensen in het oosten. Dat je je werk kan doen. Dat je met de Heere God kan wandelen. Om gemakkelijk te kunnen lopen of te werken, werd het lange bovenkleed met een gordel vastgemaakt. En dat beeld gebruikt Petrus voor een geestelijk principe. Nou, heel eenvoudig. Uit het leven gegrepen, zou je zeggen. Nou, dat werkwoord omgorden heeft in de Bijbel te maken met onze wandel. Dat zal ik je bewijzen. Drie voorbeelden. Dus, dat omgorden van je mantel heeft te maken met je wandel. Zo ook het omgorden van de lendenen van je verstand. In Exodus 12 vers 11 lezen we over Israël dat zij zich reisvaardig moesten maken om als pelgrim op pad te gaan naar Canaan. Daar zie je het als eerste. Exodus 12 vers 11. Israël moest zich reisvaardig maken. Doe je gordel om, want we gaan op reis naar Canaan. We gaan door de woestijn heen. Helemaal in de lijn van 1 Petrus 1. Gordel. Reisvaardig maken is het eerste beeld. Tweede beeld, Lucas 12 vers 35. Daar spreekt Jezus over het omgorden van de lendenen. En dan is dat een beeld. Wees waakzaam. We leven in de eindtijd. Nou, dat kunnen we ook zeggen vandaag. Dus die gordel is ook een beeld, het omgorden van het zijn van waakzaam. Zijn wij waakzaam? Met betrekking tot de wederkomst van de Heer Jezus. Is de gordel ook een beeld van? En om een laatste te noemen, zijn er meer te noemen, maar deze ken je allemaal, Efeze 6 vers 14. De gordel is daar ook onderdeel van de geestelijke wapenrusting en is een beeld van de waarheid, van eerlijkheid, van oprechtheid. Nou, drie Bijbelse bewijzen dat de gordel alles te maken heeft met onze wandel. En Petrus past het omgorden van onze lendenen figuurlijk toe op ons verstand, op ons denken. Het is een heel Bijbels begrip. Paulus zegt dat ook, wordt vernield in je denken. En Petrus gebruikt dat hier ook. Die drie voorbeelden bewijzen samenvat dat we zijn als pelgrims onderweg. En tijdens die pelgrimstocht overkomt ons van alles en nog wat. Aan moeite, aan zorgen, maar ook aan vreugde, aan blijdschap. Met dat we wandelen verwachten we de Heere Jezus. Toch? Titus 2, Titus 1. We zijn waakzaam over waar we ons mee inlaten in de praktijk van ons leven, maar ook wat leer betreft. En we wandelen in oprechtheid. Welzalig de man die niet wandelt. Nou, dit eerste principe samenvattend. Petrus, hij vraagt hier simpelweg aan jou en mij om alle afleidingen in ons denken, in ons verstand, die ons belemmeren om in deze weg te wandelen, om alle afleidingen in je denken weg te nemen. Zoals dat bovenkleed weggenomen werd door die gordel. Neem alles wat in je denken je verhindert om de Heer Jezus te volgen, om waakzaam te zijn, om in oprechtheid te wandelen. Neem dat weg. Koester dus een Bijbels denken. Dit is waarom Paulus het zegt, wordt vernield in je denken, Romeinen 12. Dat heeft te maken met het omgorden van de lendenen. Nee, niet van het overkleed, maar van je verstand. Nou, dat wil ik aan de jonge lui meegeven. Het is heel belangrijk waar je je mee inlaat in je denken. Want Petrus zegt, als je op God gericht wil blijven, wat betreft je hoop en je geloof, dan is Bijbels denken van fundamenteel belang. Dat is het eerste. Dan gaan we naar het tweede. Ik heb er vijf. En dat tweede dat volgt uit het eerste. Het tweede wat Petrus zegt is, wees ook nuchter. Nou, dat hoef je tegen Hollanders niet te zeggen, toch? Het zijn nuchtere Hollanders. Maar hij zegt het niet tegen Hollanders, hij zegt het tegen alle gelovigen van alle plaatsen door de geschiedenis heen. Wees nuchter. Nou, je hebt mensen die zijn van nature nuchter. Dat is hun karakter, dat is deel van hun karakter. Maar ik kom er hoe langer meer achter dat de meeste mensen bepaald niet nuchter zijn. Nou, als er een tijd is die het openbaart, dan is het onze tijd. Jullie durven niet, maar dat is onze tijd. Er zijn weinig mensen heel nuchter in deze coronatijd. Maar Petrus zegt, wil je op God gericht blijven, is nuchterheid een vereiste. Nou, dit herkennen jullie natuurlijk niet, dat nuchterheid het tegenovergestelde is van dronkenschap, want je bent nog nooit dronken geweest. Amen. Maar dat is wel zo. Nuchterheid is het tegenovergestelde van dronkenschap, van bedwelming. Nou, de Bijbel spreekt over dronkenschap. Dat dat niet de toets van het woord van God kan doorstaan. Maar de Bijbel spreekt over meer dan een lichamelijke bedwelming. De Bijbel spreekt hier ook over geestelijke bedwelming. Je zou kunnen zeggen geestelijke dronkenschap. En daarom een appel van Petrus, wees nuchter. Want wat is het gevolg van bedwelming? Nou, bij bedwelming is iemand verward in zijn, komt het weer, denken. Hij is bedwelmd en daardoor onderschat hij bepaalde risico's en gevaren. Als je te veel op hebt, ja, dan zie je de wereld door een heel andere bril. Dus je ben je niet meer bewust, als je echt goed weg bent, van risico's en gevaar. Je bent bedwelmd. Dus je hebt een lichamelijke bedwelming. Maar de Bijbel spreekt ook over een geestelijke bedwelming. Broeders, zusters, nuchterheid wijst op geestelijk onderscheidingsvermogen. Het gaat om helder en doordacht zijn in woord, gedrag en oordeel. Dat is nuchterheid. Zijn wij nuchter? Nee, even niet of jij nuchter bent echt in je karakter, maar herkennen we die lichamelijke bedwelming, maar vooral die geestelijke bedwelming, en zijn wij daarin nuchter? Helder en doordacht in woord, gedrag en oordeel. Nou, mag ik het weer Bijbels onderbouwen? Een paar teksten die erover gaan. In 1 Petrus 4 vers 7, daar komen we nog op. Duurt nog even, maar we komen er uiteindelijk hoop ik wel uit. 1 Petrus 4 vers 7, daar zegt Petrus, nuchterheid is een voorwaarde om te kunnen bidden. En daar moest ik even over nadenken, wat bedoelt hij nou? Nou, op een andere plaats zegt de Bijbel dat de gebeden die zijn overeenkomstig de wil van God, die worden altijd verhoord. Nou begrijp ik waarom Petrus zegt, nuchterheid is een vereiste om te kunnen bidden. Want door nuchterheid verstaan we wat de wil van God is. Het helpt je daarbij. Dus Petrus zegt, om echt te kunnen bidden, gebeden naar de wil van God, is nuchterheid voorwaarde. Tweede, jullie hebben veel mee te schrijven, 1 Petrus 5 vers 8. Daar zegt hij, nuchterheid is nodig om de duivel te kunnen weerstaan. Is dat belangrijk vandaag? Nou en of. Paulus zegt het op een andere plaats, zijn listen zijn ons niet onbekend. Als je bedwelmd bent in je denken, dan ben je onbekend met de listen van de tegenstander. Ik begrijp Petrus. Hij zegt, om de duivel te kunnen weerstaan, 1 Petrus 5 vers 8, is nuchterheid een vereiste, zodat de listen van de tegenstander je niet onbekend zijn. Herken jij de listen van de tegenstander? Ouderwetse uitdrukking natuurlijk, maar het is wel waar. De ene keer komt hij op zijn klompen en de andere keer op zijn kouste voeten. Paulus zegt, of Petrus zegt, wees nuchter. Juist in de strijd met de tegenstander. Het derde is laatste, 2 Timotheüs 4 vers 5. Daar spreekt Paulus als vader tegen zijn geestelijke zoon Timotheüs, 2 Timotheüs 4 vers 5, dat nuchterheid staat tegenover het gehoor geven aan dwaalleer. Nuchterheid is nodig om dwaalleer te kunnen onderscheiden. Als je bedwelmd bent, is alles één pot nat. Veel mensen zijn al enthousiast als ze de naam van Jezus horen. Maar dat is niet het bewijs dat het ook bijbels is wat er geleerd wordt. Begrijp je wat ik bedoel? Sec enthousiasme is niet het bewijs dat iets bijbels is. Nee, je moet onderscheidingsvermogen ontwikkelen. En een middel daarvoor is nuchterheid. Het heeft te maken met onderscheidingsvermogen. Wees nuchter, zegt Petrus. Onderzoek de schriften en beoordeel toets van daaruit allerlei visies en leringen waarmee de christenheid ook vandaag wordt overspoeld. Nuchterheid. Laat je niet meesleuren door enkel gevoelens en emoties. Wees verstandig. Laat je hoofd niet op hol brengen. Een belangrijk principe juist vandaag. Ga ik naar een derde toe. Het derde tool, het derde instrument om op God gericht te blijven. We hebben de noodzaak daarvan gezien en daar ligt ook zegen in. Petrus zegt als derde, hoop volkomen op Gods genade. Dat is het derde principe. En laat ik dat er gelijk bij zeggen. Kijk, vorige week was het erg koud. Er lag ijs, sneeuw. Nou, ik denk dat de meeste Nederlanders er wel plezier aan hebben beleefd, maar er vonden ook een aantal mensen het lastig. Belemmerend. En die hoopten op beter weer. In hun beleving, beter weer. Ik vond het goed weer, maar zij hoopten op beter weer, zodat ze zich weer konden bewegen, vrij konden bewegen. Nou, hopen op mooi weer, dat is een hoop, maar je weet niet zeker. Dus wij zijn dat woord hopen gaan vertalen of gaan associëren met onzekerheid. Toch? Je kan wel hopen op mooi weer, maar ja, of het ervan komt, je weet het niet. Maar hoop in de Bijbel heeft niets te maken met onzekerheid. Hoop in de Bijbel impliceert absolute zekerheid. Kijk, iemand is overleden in de hoop op het eeuwige leven. Dat staat soms wel eens boven een advertentie. En soms wordt het gebruikt in de zin van, nou ja, hij zong graag dat lied. Hij noemde ook wel zijn tekst, maar zeker weten dat hij behouden is, dat weten we niet. Nou, laten we erboven zeggen, in de hoop op het eeuwige leven. Maar het is heel misplaatst, want die tekst spreekt juist van zekerheid. In de volle zekerheid op het eeuwige leven is hij of zij ontslapen. Dat is wat er staat. Dus hoop in de Bijbel is zekerheid. Dat is belangrijk. Nou, hoop wil zeggen dat we ondanks alles wat ons overkomt, ons vasthouden, blijven vasthouden aan wat is toegezegd, beloofd. En schrijf deze tekst op en hang die boven je bed. Psalm 119, vers 50. Uw toezegging heeft mij levend gemaakt. En daar staat nog iets voor. In mijn ellende heeft uw toezegging mij levend gemaakt. Het feit dat God iets beloofd heeft, heeft nog niet de oplossing gebracht praktisch in mijn leven. Herken je dat? Maar hij heeft iets toegezegd. Hij heeft iets beloofd. En beloofd is beloofd. En daar klem ik me aan vast. Staande op de belofte van mijn Heer en God. Wij leven niet door aanschouwen, wij leven vandaag door geloof. Ik vond een tekst, vind ik wel mooi. In klaagliederen, luister goed, ik vond een tekst in klaagliederen over hoop. Zekerheid. Het is toch wonderlijk? Waar staat dat? Klaagliederen 3, vers 26. Daar staat, goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de Heer. Is dat mooi of niet? Dat staat in klaagliederen. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de Heer. Broeders, zusters, hoop in de Bijbel houdt verband met Gods genade. Dat wil zeggen met vergeving, met bescherming, met bevrijding. En er staat iets heel moois. Die genade is, en in Petrus staat, die genade wordt gebracht. Vind je dat niet mooi? Het is niet iets wat ik bewerk. Dat is niet iets wat gebonden is aan mijn karakter of intellect. Nee, het is in Christus Jezus gebracht. Nu ten dele en straks ten volle. Want hoop heeft in de Bijbel ook te maken met de wederkomst van de Heer Jezus. En met de opstanding der doden. Zoek alle woorden hoop maar na. En dat is wat Petrus noemt in dit stukje de hoop, of de openbaring van Jezus Christus. Daarmee doelt hij op de wederkomst van de Heer Jezus. Dus hoop houdt verband met genade voor het hier en nu. Het is reeds gebracht in de Heer Jezus. Maar de volle vervulling van wat genade inhoudt, die staat nog uit. En dat heeft alles te maken met het openbaar worden van Jezus Christus. Corrie ten Boom zou zeggen, het beste gaat nog komen. Dat. En daar doelt Petrus op. En die hoop en dat geloof wat we mogen praktiseren, is gericht op de God die voor die toekomst garant staat. Daarom vond ik het zo mooi wat we zongen. Heer Jezus is koning. Jazeker, nu nog een verborgen koningschap. Maar het is er wel. In de harten van allen die hem lief gekregen hebben. En het volle vervulling van het koningschap, naar mijn overtuiging, staat nog uit. Het Messiaans Vrederijk gaat nog komen. Het is toekomstmuziek. Hoop en geloof is gericht op God die dit gaat bewerken. Broeders, zusters. Wat Petrus duidelijk wil maken in het derde principe is, wij leven niet voor het hier en nu, maar we zijn gericht op de Heere God zelf. En we bereiden ons vandaag voor op de eeuwigheid. Herken je dat in je leven? Ook als je jong bent. Dat we niet leven voor het hier en nu, waarvan we overtuigd zijn, de wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheid. Maar dit leven, zo hebben de Puriteinen het altijd geleerd, is investeren, is voorbereiding op de tijd die komen gaat. Nou, dat is wat Petrus leert. Ons geloof en onze hoop is gericht op God zelf. De toekomst, zegt een lied, is zeker, ja, eindeloos goed. En een ander lied zegt, dat is een hele oude, maar wel mooie, die hoop moet al ons leed verzachten. Dat is de hoop waar Petrus het over heeft. In dat licht heeft broeder Lam, waar Johan het over had, het volgehouden. Er gaat een dag komen dat er recht gedaan wordt aan alle onrecht. Dat gaat de Verenigde Naties niet bewerken. En ook vandaag allerlei protestbewegingen, wereldverbeteraars, ze gaan het niet bewerken. Gaat er maar één bewerken. Want het herstel heeft God toebedeeld aan zijn enige zoon. Jezus de Christus. Dat vind ik zo mooi. Petrus zegt, richt je hoop op hem. Door één persoon is het fundament gelegd. Door één persoon wordt het herstel uitgewerkt in deze wereld. En dat is door hem die ons heeft liefgehad. En zich voor ons heeft overgegeven. We gaan naar de vierde toe, het vierde instrument. Blijf er nog even bij, want dezezelfde Petrus zegt verderop in de brief, beijver je, span je in. Dus dat zeg ik hem na. Hou nog even vol. De vierde toe, het vierde instrument. Wat Petrus meegeeft om op God gericht te blijven, wat betreft onze hoop en het geloof, is, wees gehoorzaam net zoals kinderen, zegt hij. Gehoorzaamheid helpt je, ik zie jullie denken, om gericht te blijven op God zelf. Geloof je dat? Nou, wij spreken thuis veel over gehoorzaamheid. En dat vooral in het licht van de zegen van gehoorzaamheid. Dat is mooi, hè? De zegen van gehoorzaamheid. Niet de plicht tot gehoorzaamheid, de zegen van gehoorzaamheid. Dat is iets moois. Nou, schrijf deze tekst op, Hebreeën 5 vers 9... Daar staat, de Heer Jezus is voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. En Jezus zegt zelf in Johannes 15 vers 14, u bent mijn vrienden indien u doet wat ik u gebied. Ik las in de voorbereiding een uitspraak, gehoorzaamheid bewerkt een diepere vriendschap met Jezus. Vind je dat niet mooi? Gehoorzaamheid bewerkt een diepere vriendschap met Jezus. Gehoorzaamheid hoort er dus helemaal bij. Door uw wil te doen, leren we om vrij te zijn. En Petrus zegt dit er nog bij. Ja, vroeger waren er verlangens in je leven en begeerten die niet waren naar de wil van God. Dat was vroeger. Maar, zegt hij, je hebt het in je onwetendheid gedaan. Er is een tijd van onwetendheid. Een kind, die voeden we op. Maar die doet soms dingen die niet goed zijn. Maar heel veel dingen, zeker bij een kind in de opvoeding, doet hij vanuit onwetendheid. Hij is er onbekend mee. Dus je moet hem bewust maken van iets wat goed is of fout, toch? Iets wat opbouwt of afbreekt. Dat is opvoeding. Elke dag iets afleren, elke dag iets aanleren. Nou, zo is het geestelijk ook. Vroeger hadden we verlangens en begeerten in onze eertijds die niet naar de wil van God waren. We deden het uit onwetendheid. Maar broeders, zusters, de Heer Jezus, toen we hem leerden kennen, toen we in aanraking kwamen met zijn woord en toen we geleid werden begonnen, het begin van de leiding door de Heilige Geest, ja, toen was de tijd van onwetendheid achter de rug, voorbij. Herken je dat ook? Dus wij mogen nu, als we zeggen we zijn tot geloof en wedergeboorte gekomen, we zijn geboren, worden opgevoed, ik ook. Ik ben ook werk in uitvoering. Ja, maar er is een tijd dat ik dingen gedaan heb in onwetendheid. Maar die tijd is nu voorbij, zegt Petrus. Want het woord en de geest tegen Jezus heeft een einde gemaakt aan die onwetendheid. Dus ook als je jong bent, of als je oud bent, je kan je niet achter onwetendheid verschuilen. Ja, wist ik niet. Nee, wist ik niet. Dat kan je één keer zeggen in je leven, misschien ook nog twee keer. Maar Petrus zegt, er moet een tijd komen dat die onwetendheid voorbij is. Dat was het verleden. We zijn nu vernieuwd in ons denken en we worden dagelijks vernieuwd. We leven nu als gehoorzame kinderen. Nou ja, jullie willen weer een motief hebben. Hè? Want een goede motivatie stimuleert om ernaar te leven, of niet? Nou, wat is nou een goede motivatie om gehoorzaam te zijn? Nou, dat is het karakter van God. Dat is wat Petrus zegt. Petrus zegt, wil je een goed motief hebben om gehoorzaam te zijn? Hij zegt, het karakter van God. De Heere God is heilig. En luister alsjeblieft goed, wat betekent dat? De Heere God is totaal afgezonderd van het kwaad. En hij is volkomen gericht op het goede. Dat is een mooie definitie toch, van heiliging. Heel veel mensen hebben altijd het idee van heiliging is dit mag wel en dat mag niet. De heiliging is je me helemaal afgezonderd van het kwaad om volkomen gericht te zijn op het goede. Petrus zegt dat is karakter van God. Dus het is niet dat Petrus dat is zijn ding zeg maar. Nee, hij zegt ik spoor jullie aan heilig te leven in al je levenswandel op grond van het karakter van God. Van de God die wij dienen, op wie we gericht zijn. Hij is het motief, niet ik. Ben maar doorgeefluik, zegt hij. Maar het gaat om het karakter van de God die we dienen. Hij is in zichzelf heilig, volkomen goed, afgezonderd van het kwaad, gericht op het goede. Nu ontdekte ik iets moois en jullie hadden het al veel eerder ontdekt, denk ik. Weet je dat de Bijbel voor het eerst over heiliging spreekt al voor de zondeval? Dat is een interessante. Veel mensen denken, oké, we zijn in zonde gevallen, we leren de Heer Jezus kennen en nu moeten we heilig zijn. Nee, heiliging is een woord wat er al was voor de zondeval. Ondeugende vraag, wie weet waar het staat? Ja, kijk, Jaap die springt er vanochtend wel weer uit, moet ik eerlijk bekennen. Genesis 2 vers 3, dat is voor de zondeval. In die tijd sprak de Heere God al over heiliging. Hij heiligde de zevende dag. Is dat negatief? Nee, hij zette die dag apart om te rusten van al je werken en volledig gefocust te zijn naar geest, ziel en lichaam op de eeuwige, op Yahweh, op de Allerhoogste. Is dat negatief? Heiliging is niet negatief, dan heb je het niet begrepen. Heiliging is positief, het komt al voor in de Bijbel, voor de zondeval. Het heeft alles te maken met afzondering van het kwade. Waar toen nog geen sprake van was. Het heeft te maken met de volledige toewijding aan het goede, aan de absoluut goede, aan een persoon. De Heer Jezus Christus. Ik vond dit zo'n mooie ontdekking van de week in de Bijbel. Heiliging is niet iets van na de zondeval. Heiliging is iets van voor de zondeval. En ik las ook dit voorbeeld. Luister goed. Het is een mooi voorbeeld. Je kunt in dit opzicht je leven ook vergelijken met een tuin. Een tuin is meer dan de afwezigheid van onkruid, toch? Zijn jullie al in de tuin bezig geweest? Een tuin is meer dan de afwezigheid van onkruid. Onkruidwieden is wel noodzakelijk, maar geen bezigheid op zichzelf. Daar zijn we het allemaal over eens, toch? Ik word er niet vrolijk van onkruid. Maar onkruid, ja, dat is ook niet mijn doel of zo om het weg te halen of dat het groeit. Dat is geen doel. Het is noodzakelijk dat we het verwijderen. Het gaat erom, daar komt ie, dat die tuin een bloemenpracht laat zien of vruchten voortbrengt. Dat is heiliging.
Dat is het doel. Maar daarvoor is wel nodig dat de onkruid weggaat. Zodat die bloemenpracht en de vrucht zich ten volle gaat zetten. Dat is heel positief. Ik hoop dat het land... Ik vind dit een van de moeilijkste onderwerpen om over te spreken. Hier komt het meest tegen in. En waarom? Ik begrijp het niet. Zo mooi. Ons leven is als een tuin. Het vijfde, het laatste principe. Het vijfde waardoor je geloof en je hoop op God gericht blijft. Dus vers 17, wandel in de vreze des Heren. In de tijd van je vreemdelingschap. Wie leest de Telos-vertaling? Daar staat, als het goed is, zolang je bijwoner bent. Vind je dat niet mooi? Dus je leeft in de vreze des Heren ten tijde van je vreemdelingschap. En de Telos-vertaling vertaalt terecht, zolang je een bijwoner bent. We zijn hier niet thuis. We zijn op doorreis. We zijn pelgrims. En in die tijd van die pelgrimage, mag ik het zo zeggen, leven we in de vreze des Heren. Dat wil zeggen, in ontzag, eerbied, respect voor de Heere God en voor zijn principes. Dat is kenmerkend voor onze pelgrimsreis. Voor de tijd dat we bijwoner zijn. We zijn onderweg. Als geliefd kind, laat ik het voorbeeld maar nog eens nemen, leven we vanuit ontzag en eerbied voor onze hemelse Vader. En Petrus die leert in navolging van Paulus in Romeinen 8 vers 15, dat we als gelovigen de Heere God onze Vader mogen noemen. We zijn onderweg aan de hand van onze hemelse Vader. En tijdens die reis leven we in ontzag voor hem en voor zijn woord. Hij heeft ons lief gehad van voor de grondlegging van de wereld. Hij is door zijn geest in ons komen wonen. Hij zond zijn zoon om de prijs te betalen. En nu ben ik onderweg aan zijn hand. Vond ik altijd mooi. Anne van der Bijl die las uit de Bijbel en dan zei hij, we gaan een stukje lezen uit Vaders boek. Dat. Het heeft niks te maken met angst voor God. Of voor zijn woord, of veroordeling, of afwijzing. Nee. Ik leef in intimiteit, maar tegelijkertijd in diep ontzag. Voor mijn hemelse Vader. Voor wie hij is, los van wat hij geeft. Voor wie hij is, in zijn karakter, toch? Want ik heb ontdekt dat hij absoluut goed is. En rechtvaardig, en heilig. Dat is het. Hè? En dat stempelt mijn leven tijdens mijn pelgrimstocht. En dit is de taal van de Bijbel. Dit is ook de taal van alle gelovigen door de geschiedenis heen. We zijn onderweg. We zijn hier niet thuis. En weet je wat me opviel in vers 17? Dat die liefdevolle Vader, het staat er, tegelijkertijd ook de rechter is. Ga nou niet alleen focussen op de liefde van God, een liefdevolle Vader, zonder het aspect van het feit dat hij ook rechter is. Hier staat het. Het gaat hier niet om de beoordeling of ik wel of niet behouden ben. Het gaat hier om de beoordeling als pelgrim. Hoe is mijn leven? Tijdens de pelgrimstocht. Daar gaat het om. En die liefdevolle Vader gaat mij beoordelen. Door genade kom ik in de heerlijkheid, maar er komt ook een dag van beloning. Dat God gaat uitbetalen hoe ik gewandeld heb. Ik word uitbetaald, beloond naar mijn werken. Broeders, zusters, liefde en waarheid, ze gaan samen op. Intimiteit en toewijding, ze horen bij elkaar. Leven in de vreze des Heren is een leven vanuit het ontzag, eerbied, respect voor God en voor zijn woord. Maar weet je waar het ook mee te maken heeft? De vreze des Heren heeft ook alles te maken met hoe je omgaat met gezag, ook in de gemeente. Ben je bereid om je te buigen onder het door God aangestelde gezag? Ervaar je vreugde en blijdschap om te leven onder gezag? Zie je de zegen van de gezagsstructuren die God zelf heeft aangebracht? In een huwelijk, in een gezin, in de gemeente? Dat is belangrijk. Dat zegt iets over je gezindheid. En Petrus roept er ons toe op om te wandelen in de vreze des Heren. Iemand vraagt, kan je nog even het motief noemen? Waarom ik in de vrezen des Heren moet wandelen. Nou ja, daar zou ik 5 preken over kunnen houden. Dat ga ik niet doen, dat red ik niet. Maar dat is gewoon heel eenvoudig. Ik vind het zo mooi. Dat is vers 18 tot en met vers 21. Bestudeer dat. Dat is de motivatie voor de vrezen des Heren. Echt. Als je dat vers voor vers doorleest, dat is zo indrukwekkend, vind ik. Wat is de motivatie om gehoorzaam te zijn? Karakter van God, zijn heiligheid. Wat is motivatie om de Heer te vrezen vandaag? In een tijd waarin de vrezen des Heren gaat ontbreken. Nou, laat me het samenvatten. Petrus gebruikt. Hij schrijft aan besnedenen eerst en vooral. Een beeld uit de offerdienst. Hij zegt, voor de grondlegging van de wereld had de Vader al een reddingsplan. Dit is een mysterie voor mij, maar het is wel zo. Voor de grondlegging van de wereld was er al een lam dat in de volheid van de tijd zou gaan komen. Is toch een mysterie? De Heer Jezus, hij was al lam voordat jij zicht kreeg op hem als lam. Geloof je dat? God had al een plan klaar liggen. Er staat hier, van voor de grondlegging van de wereld. Maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Het is onthuld. Openbaar gemaakt omwille van jou en mij. Heere God, wat heeft u bewogen voor de grondlegging van de wereld? Gedachten van vrede en niet van kwaad. Is dat een motivatie om God te vrezen vandaag? Lijkt me wel. Het kostte de Vader, om nog maar iets te zeggen, zijn Zoon. En wij zijn gered door het bloed van het Lam. En daardoor zijn we vrijgekocht, losgekocht uit onze zinloze, doelloze, lege bestaan. Verlost van een lege levenswandel. Aan wie heb ik dat te danken? Aan het Lam. We zijn niet gekocht met goud of zilver, maar met het bloed. Dat wil zeggen, het leven. Bloed is een beeld van het leven. God gaf zijn Zoon en de Zoon gaf zijn leven. Wil je een krachtiger motief hebben om vandaag God te vrezen? Dan hoef ik toch niet alles uit de kast te trekken. Als je dit op je inlaat, dan zeg je toch, Heer, hier ben ik. Ik moet nog veel leren, ik ben werk en uitvoering. Maar ik wil u gehoorzamen, ik wil u vrezen. Hoezo dan? Nou, om alles wat u geeft. Nee, dan gaat het helemaal niet om wie u bent en omwille van uw plan. Magnifiek, uniek, ongeëvenaard, nooit door iemand uitgedacht, maar door u uitgedacht en uitgevoerd. Dat raakt mij. Het beste motief om God te vrezen is te zien op Jezus, in al zijn volheid en in al zijn kracht. Ik vind dit zo indrukwekkend, dat raakt mij opnieuw. Maar dat niet alleen, hij is nu ook met eer en heerlijkheid gekroond. Wim bad dat in de bidstond nog. Hij zit aan de rechterhand van de Vader op de troon. Broeders, zusters, ik ken geen sterker motief om God te vrezen dan te zien op Jezus. En Petrus heeft het echt begrepen. Laat je geloof en je hoop op God gericht zijn. En nou in een paar minuten de laatste verse. Lees nog even mee wat er staat. Vers 22 tot 25. In deze verse legt Petrus uiteindelijk een heel duidelijk accent op het woord van God. En dat noemt hij op 5 verschillende manieren. Lees met me mee. In vers 22 heeft hij het over de waarheid. In vers 23 heeft hij het over het onvergankelijk zaad. Tweede benaming. Hij heeft het in datzelfde vers ook over het levende en eeuwig blijvende woord van God. De derde benaming. In vers 25 spreekt hij over het woord van de Heere. De vierde benaming. En als laatste noemt hij de Bijbel het woord. Wat ik wil zeggen is, 5 verschillende benamingen van de Bijbel, van het woord van God. Waarmee hij heel duidelijk het accent legt op het spreken van God door het woord heen. Heel de schrift is door God ingegeven, is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren, op te voeden in de rechtvaardigheid, met als doel dat de mens, nou komt die God toebehoort, 2 Petrus 3, vers 16 en 17, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Broeders en zusters, dat wij een Bijbel hebben, dat is zo uniek. Hebben wij daar nog een voorstelling van? Het woord van God. Petrus noemt het in die slotverzen tot 5 keer toe op verschillende manieren. De Bijbel is een uniek boek. Weet je, ik was helemaal geen lezer vroeger. En ik vind lezen nog lastig. Toch ben ik tot geloof gekomen door het lezen van de Bijbel. Dus wat helemaal niet mijn ding was, God heeft het gebruikt. Nou, dit is ook wat Petrus zegt. Het is levensscheppend. Het is onvergankelijk. Het heeft eeuwigheidswaarde. Daarnaast heeft het woord van God een reinigende werking. Het leert jou om mijn gehoorzaamheid. En datzelfde woord van God bewerkt ongeveinsde broederlijke liefde. Samenvattend, in dat woord zit alles. Daar wil ik naartoe. Dus dat woord van God moet ook ons dagelijks voedsel zijn. Als dit erin ligt opgesloten en je wil een leven hebben dat op God gericht is, een geloof en een hoop die op God gericht zijn, dan moet je je voeden met het woord van God. En een van de dingen die het minst gedaan worden vandaag in de christenheid is gewoon eenvoudig het lezen van de Bijbel. En dit is zeer zorgelijk. Maar ik wil het je meegeven, ik wil je stimuleren, ik wil je enthousiast maken. Ik ben een beetje enthousiast al over het woord van God. Om het te gaan lezen. Je hoeft niet alles te begrijpen, ik begrijp ook niet alles. In mijn stille tijd zit ik wel eens te lezen en denk, nou ja. Maar ik leg die jongens altijd uit, de dauw in Israël. Hè? Toen het manna neerviel, lag de dauw over. Zag je ook niet altijd waar het lag. Maar er kwam een moment, dat wisten ze, dat de dauw optrok. En dan was het manna weer zichtbaar. Konden ze het zo tot zich nemen. En zo is het ook met het woord van God. Lieve mensen, broeders, zusters. Dit woord is het woord wat onder ons verkondigd is. Het gaat hier over het geschreven woord, logos. Het gaat hier over het gesproken woord, rhema. Evangelieverkondiging. Moet je niet te ver uit elkaar trekken hoor. Er wordt nogal heel wat van gemaakt. Ja, dat is een logos. Het is een rhema woord. Maar het moet wel een overeenstemming met elkaar zijn. Want anders krijgt het een leven op zichzelf. Het is helemaal in verbinding met elkaar. Maar te midden van alles wat vergaat. Te midden van alles wat broos en vergankelijk en kwetsbaar is. Blijft dit woord staan tot in eeuwigheid. En dit is het woord. Wat ook onder ons verkondigd is. Dat wil zeggen onthuld is. Bekendgemaakt is. Geopenbaard is, een complete Bijbel. Van Genesis 1 tot Openbaring 22. Het onderwijs van de Heer Jezus, het onderwijs van apostelen, het onderwijs van kerkvaders, het onderwijs van de Puritijnen. Noem ze allemaal maar op. Het is allemaal ons gegeven. Het woord wat onder ons verkondigd is. En Paulus, hij zegt het tegen Timotheus, zijn geestelijke zoon, in 2 Timotheus 3 vers 14. En indirect aan jou en mij. Blijf in en bij hetgeen wat ook ons verkondigd is. Zodat ons geloof en onze hoop op God gericht zullen zijn en op God gericht zullen blijven. De Heer zegene jullie met een Godgericht leven. Amen.